Goedemorgen gemeente en de gasten. Op deze achtste zondag van de herfst heet ik u hartelijk welkom in deze oogstdienst in de Grote Kerk van Dordrecht. Wij begroeten ook alle mensen die via YouTube of kerkomroep nu of later met ons verbonden zijn. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Idelette Otte. De organist is Cor Adesh. De bloemen van de tafel gaan vanmorgen als groet en bemoediging van onze gemeente naar mevrouw Johanna van Dijk. Als er iemand is die de bloemen wilt wegbrengen, dan kunt u zich na de dienst bij mij melden. Zoals eerder aangekondigd is er na deze ochtenddienst en het koffiedrinken een gemeentebijeenkomst. Die gemeentebijeenkomst zal hier in het schip plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd. Voor de liefhebbers is er volgende week zondag 16 november na de dienst een partijtje voetballen in de kerktuin. Vergeet dan vooral niet die sportspullen mee te nemen. De orde van dienst met de liturgie vindt u op de website van de Grote Kerk. En daar vindt u ook andere mededelingen. Er is nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Onze hulp in de naam van de Heer. Laat ons bidden. God die ons hart aanziet en ons denken peilt, doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Geef ons uw licht en zegen ons met vrede. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind en zijn naam prijzen. Waar voor zwakken geen toevlucht meer is, mensen gebukt gaan onder zware lasten, er geen oogst is om te delen, de aarde vervuild wordt, tranen vloeien omdat iedere kans op vrede vervlogen lijkt. Wees daar aanwezig, Heer, met uw ontferming, waar wij om roepen zingenderwijs. Heer, ontferm u. De Heer zal bij u zijn. Barmhartige God, die weet wat tot onze vrede dient. Wij bidden u, doe ons horen naar uw woord en open ons hart en onze handen voor onze naasten, dat wij hen tegemoet treden met gerechtigheid en recht. Zoals gij die laat zien in onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Openen wij de Schriften. Bij de profetie van Jesaja. De Heer zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. Ach, de trouwe stad is een hoer geworden, waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. Je zilver is vol onzuiverheden, je wijn is versneden met water. Je vorsten zijn opstandig, ze heulen met dieven. Ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Ze komen niet op voor wezen, geven aan weduwen geen gehoor. Daarom, zo spreekt God de Heer van de hemelse machten, de machtige van Israël. Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden. Ik zal me tegen je keren, grondig als met loog zuiver ik je zilver. Al je vuil verwijder ik. Ik geef je weer rechters als vroeger, raadgevers als voorheen. Dan zul je deze naam dragen, stad van gerechtigheid, stad van trouw. Zo spreekt de Heer. uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer geeft ons het vertrouwen dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen. Mogen de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. Naar de woorden van het heilige evangelie volgens de beschrijving van Lucas. Toen Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen met de woorden: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Lof zij u, Christus. Kinderen, komen jullie bij de doopfonts? We hoorden het verhaal dat Jezus Jeruzalem zag liggen en moest huilen. Want de stad van de vrede, daar was geen vrede. Jullie gaan een verhaal horen dat Paulus ook naar Jeruzalem wil. En de mensen zeggen, nee, Paulus niet doen. Maar toch wil hij het. Wij zijn vandaag in de kerk en we vieren al dat we in Jeruzalem zijn. We vieren al, ja, jij fronst echt, hè? Jeruzalem, we zijn toch in Dordrecht, denk je, hè? Maar toch lijkt dit op Jeruzalem. De stad van de vrede. Maar die vrede, die is er niet vanzelf. Die moet je bewaren. Jij knikt, herken je dat? Moet jij ook wel eens je best doen om de vrede te bewaren? Ja, volmondig, ja. Kijk, en die vrede bewaren we. Jullie hebben al dingen meegenomen van de oogst. En wat moeten we, kijk eens wat daar op de tafel staat. Wat een rijke oogst. En wat zullen we daar nou mee doen? En tegelijk de vrede bewaren.
Aan de mensen geven die geen eten hebben?
Ja, aan de mensen die het veel minder hebben. Nou, ik zag bij de ingang allemaal al tassen staan, gevuld door onze diakenen. En die worden straks gebracht naar mensen die niet zoveel te makken hebben. Die niet zoveel centjes hebben. Nou, jullie gaan het verhaal horen. Wat zeg je?
Dat ze arm zijn.
Ja, precies. En daar moet de kerk altijd aan denken en wat aan doen. Nou, jij mag het licht meenemen. Alsjeblieft, tot straks. Lieve gemeente, de woorden van Paulus treffen mij telkens weer. Wees standvastig en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent in woord of geschrift. In de Naarderse Bijbel vertaald als staat pal en houd vast aan de overleveringen waarin je onderricht bent. Helemaal bijzonder dat ik ze mag uitspreken op een preekstoel, geflankeerd door pijlers, geloof, hoop, liefde en standvastigheid. En wij horen ze op een zondag waarop diverse kerken de sterfdag van Willy Brods, 7 november, gedenken. In mijn vorige kerk in Vleuten, een Willy Brodkerk, wordt elk jaar een Willy Brodlezing gehouden. En dankzij die aandacht ben ik de betekenis van Willy Brod steeds meer gaan inzien en waarderen als belangrijke schakel bij de overlevering van de christelijke traditie in Nederland. De kerstening van ons land is langzaam gegaan, maar mede door Willy Brods standvastigheid heeft het christelijk geloof hier wortel kunnen schieten. Wij maken in onze dagen mee dat die traditie niet meer vanzelfsprekend wordt doorgegeven. De christelijke gemeenschap in ons land is kwetsbaar geworden. Veel kerken redden het niet meer, of nog maar nauwelijks, met bijbehorende spanningen. Gisteren had ik in onze kerk een ontmoeting met Saskia Karpenstein, superintendentin, wij zouden zeggen klassespredikant van de Evangelische Kirchenkreis in Recklinghausen, een zusterstad van Dordrecht. En daar, in dat Roergebied, worden heel wat kerken gesloten, begreep ik van haar, of staan gewoon leeg. Als gevolg van de ontkerkelijking is er ook een grote mate van onwetendheid met betrekking tot het christendom. Waardoor het christelijk geloof gemakkelijk voor menig karretje gespannen kan worden. Maar de christelijke traditie wordt in onze dagen ook weer met name door jongeren ontdekt als bron van inspiratie. En hoe belangrijk is het om hen, en ik spreek jullie ook even aan, goed in te wijden en te onderwijzen in het christelijk geloof. Zodat jullie en jongeren op hun beurt standvastig bij die traditie kunnen blijven. Zondag aan zondag zoeken en tasten wij naar dat geloof. Naar dat oude vertrouwen van Israël. En gelukkig weten wij waar we het zoeken moeten. Namelijk in de schriften en in de traditie. En wij weten dat die ons zullen voeden en inspireren, maar ons ook wakker schudt. En dat laatste is ook nodig. Mijn collega Ad van Nieuwpoort schreef: hoezeer kan de waan van de dag je in de greep hebben? Dat je maar doorgaat zonder even stil te staan. Zonder te beseffen waar je mee bezig bent. Je wordt meegesleept door de impulsen van de dag. Je doet dingen zonder je ervan bewust te zijn waarom. Het is het korte termijn leven waar we allemaal door besmet zijn. Een soort knip- en plakwerk bestaan. We zien het in de politiek, in het maatschappelijk leven en ook in de kerk. En in ons eigen leven. Een leven dat, als je niet oppast, losgezogen wordt van de bron. We doen maar wat en we laten ons leiden door de geesten van de tijd. En bij dat laatste spelen geld en gewin, voor je het weet, de hoofdrol. Jezus maakt daar korte metten mee. Binnengekomen in het heiligdom van de tempel, begint hij de verkopers uit te drijven. Matthäus en Marcus verhalen daarbij ook dat hij de tafels van de geldwisselaars omkeerde en de stoelen van hen die de duiven verkochten. Kerkvader Ambrosius schreef eind 4e eeuw in zijn commentaar dat God wil dat zijn tempel geen markthal voor kooplui is, maar een heilig thuis voor gelovigen. De priesterlijke bediening mag niet bestaan uit godsdienstige handel die te koop is, maar uit dienstbetoon dat om niet gegeven wordt. Overweeg dus welk levensontwerp voor u ligt, uitgetekend in de daden van uw Heer. Aldus Ambrosius. En ik denk dat Luther zich dat ter harte heeft genomen. Zorg dat hebzucht niet binnendringt in wat de godsdienst u in uw hart ingeeft. Ik heb jarenlang mogen werken in een oude kerk waarin maandelijks een rommelmarkt werd gehouden. Dat bracht goud, geld op en allerlei vrijwilligers uit de kerk waren daar actief. Ook onze kerk wordt in toenemende mate verhuurd, zoals gisteren voor de brokantenmarkt. En we vragen door de week geld voor toegang, waardoor we de kerk kunnen onderhouden en zij ook kerk op zondag kan blijven. Maar, ook al staan we daarachter, het voorkomt niet dat wij met dit deel van het evangelie toch een beetje in ons maag kunnen zitten. Hoe wezenlijk is het daarom om scherp voor ogen te houden waar het hart van deze kerk, het hart van haar liturgie, voor moet kloppen. En daarbij mogen we ons spiegelen aan Jeruzalem, want daar moet de kerk naar blijven verwijzen. De stad Jeruzalem, de stad van de vrede, het centrum van de wereld, waar de vrede en Gods omzien herkend moeten worden. Als je maar herkent op deze dag, ja jij, wat tot vrede is, roept Jezus uit. Nu is dat nog verborgen, maar dan zal er geen steen op een steen worden gelaten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Letterlijk staat er dat je het moment dat je wordt bezocht niet hebt herkend. En in het Grieks staat hier een woord episcopijn, waar het woord episcopè, bisschop, van is afgeleid. Bisschop is iemand die jou bezoekt, zoals wij onze klassespredikant op bezoek krijgen. Wij noemen hem dan wel geen bisschop, maar hij heeft daar zeker raakvlakken mee. Hij mag komen van Gods wegen, in het spoor van Willibrord. En Jezus verwijt hier Jeruzalem dat zij niet het moment herkent dat de ene haar bezoekt, zich over haar ontfermt, zich naar haar toewendt. Daarentegen is ze koppig en wil niet luisteren. Zoals in de dagen van Jesaja, recht en gerechtigheid moeten de heersen in het hele land, zeker in Jeruzalem, maar in plaats daarvan huizen er moordenaars en jaagt de koning steekpenningen na en heeft die geschenken lief. Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. Wezen bieden jullie geen bescherming, het lot van weduwen laat jullie koud. Vertaald naar onze kerk, als hier het diaconale hart niet klopt, dan stelt het niets voor van wat wij doen. Als wij niet bereid zijn te delen, wat stelt onze dank voor de oogst dan voor? Jesaja verhaalt zelfs dat de ene zegt: houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al het wangedrag. En daarom, gemeente, hoort armoedebestrijding bij het hart van het christelijk geloof. Hoe groot de uitdaging en hoe lastig het ook voor onze diaconie is om daar in onze tijd handen en voeten aan te geven. In de profetie van Jesaja kondigt de Heer een reiniging aan. Verontreinigende elementen moeten net als bij het zilver verwijderd worden. Ik verwijder al je loodvuil. Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer. Dan zul je deze naam dragen, stad van gerechtigheid, stad van trouw. En eerder had de Heer al gezegd, al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Als je naar mij wilt horen, zal het beste van je land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt horen, zul je door een zwaard worden opgevreten. In het evangelie wordt die reiniging door Jezus zelf voltrokken. Nadat Jezus de stad had aangezien, weende hij bitter over haar, want hij voorziet haar straf voor haar koppigheid, voor het eerder vergoten profetenbloed en nu voor het verwerpen van Jezus' boodschap. De evangelist Lucas, die schrijft na het jaar 70 en weet dus dat Jeruzalem en de tempel verwoest werden door de Romeinen. We hebben hier dus te maken met een voorspelling achteraf, een voorkennis die Lucas gebruikt, ook als we door zijn pen Jezus horen spreken over het trieste lot dat de inwoners van Jeruzalem te wachten staat, omdat zij niet hebben onderkend wat hun tot vrede dient. Ze hebben het moment niet herkend. Kairos staat er. Tijd, maar geen kloktijd, maar het uur u. Nu Jezus in hun midden is gekomen en de reiniging van de tempel en de stad voorzegt. Volgens mij raakt dat de kern als wij maar zouden herkennen wat ons te doen staat. Hij heeft je toch gemeld, mens, wat goed is? Wat vraagt de ene anders van je dan recht te doen, vriendschap liefhebben en nederig te wandelen met je God? Of zoals iemand deze week losjes formuleerde: mens, je weet donders goed het verschil tussen goed en kwaad. Doe gewoon een beetje je best op aarde en wees ootmoedig. Dit heiligdom mag het trotse baken zijn van onze stad, maar niet ter meerdere glorie van de stad en de gemeente die hierin kerkt, maar als lichaam van Christus, met een diaconaal kloppend hart voor iedereen en in het bijzonder voor hen die het alleen niet redden. Ja, dat het ook voor hen is die hier niet komen, maar dat het heilzaam is te weten dat er in de stad een huis, een vreedzame plaats is, waar enkele getrouwen op geregelde tijden het gebed gaande houden en de lofzang en de aanwezigheid van de ene vieren en zijn naam hulde brengen. Ja, zij mogen weten dat er voor hun welzijn wordt gebeden en dat er mensen zijn die zich voor hun willen inzetten. Alleen zo wil de ene onder de mensen wonen. Maar dat hij ook aanwezig is als hij ons vermaant en tot de orde roept, tot zijn orde. Hij wil intrede doen in ons hart. Vlak voordat Jezus weende, vermeldt Lucas van zijn intocht in de stad op een veulen. Wij kennen dat verhaal dat bij ons op Palmzondag klinkt en in de Lutherse traditie straks aan het begin van de Advent. De mensen riepen daarbij volgens Lucas: gezegend hij die komt, de koning in de naam van de Heer. In de hemel vrede en glorie in den hoge. Opmerkelijk, vrede in de hemel. En niet zoals de engelen eerder bij Jezus geboorte, vrede op aarde. Juist daarom huilt Jezus, omdat wij op aarde maar niet herkennen wat tot vrede leidt. We blijven de aarde vervuilen. We weten het onrecht niet te keren. En de stad wordt aangezegd wat de weg is die naar de vrede voert. Maar ze willen niet aan totdat het niet anders kan. Hopelijk zal de internationale klimaattop in Belém in Brazilië die morgen begint een keer brengen. Wij horen vandaag: wast u, zuivert u. Doe het kwaad van uw handelingen weg. Houd op met kwaad doen. Leert goed te doen. Zoek het recht. Doe recht aan de wees. Verdedig de weduwe. En Goddank is ons een traditie overgeleverd van verhalen, van geloofsvoorbeelden, ja, van de heilige zelf, om ons standvastig te doen zijn. Mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, ons aanmoedigen en sterken in al het goede dat we mogen doen en zeggen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Vandaag wordt gecollecteerd vanuit de algemene diaconie, waaronder ook onze eigen wijkdiaconie valt. En vanuit de wijkdiaconie staan wij mensen bij, zoals u misschien wel weet, die moeten rondkomen van een minimuminkomen of die tijdelijk te maken hebben met extra uitgaven of schulden. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen met bijvoorbeeld boodschappen. U ziet bij de ingang van de kerk al wat tassen staan, kerstpakketten of een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen. Kent u iemand of bent u iemand die financiële ondersteuning nodig heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de wijkdiaconie. Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God. Goede God, op deze dankdag voor de oogst danken wij u voor het goede dat uw aarde ons geeft en dat wij dit jaar mochten ontvangen. We zien de natuur, kijken naar de bomen in hun herfsttooi, horen de vogels. We weten van de akkers die zoveel gewassen voortbrengen, de zeeën, de rivieren, het kostbare water uit de hemel. De aarde in al haar volheid met mens en dier door u geschapen. Zo bidden wij. Leer ons dankbaar te zijn voor al het goede dat u geeft, elke dag weer. Stil te staan, elke dag weer, bij uw schepping en dankbaar te zijn voor de goede gaven, het voedsel dat wij mogen ontvangen. Rechtstreeks van de boer of gewoon uit de fabriek, waar vele handen zorgen dat het bij ons in de winkel komt. Laten we ook vooral horen naar hen, waar in de wereld ook, die geen of bijna geen eten hebben en die onze hulp, hoe klein misschien ook, goed kunnen gebruiken. Leer ons dat wij ons geen zorgen maken over wat wij zullen eten of drinken, maar dat wij daarbij vertrouwen op u, zoals uw Zoon Jezus Christus ons voorging. Zo bidden wij.
Heer, wij danken u voor uw woord, uw profetie, uw bijstand en uw nabijheid. Hoe leeg zou ons leven zijn als we uw stem niet meer zouden horen, niet meer naar uw huis konden gaan. Leer ons u op ware wijze te aanbidden, zodat we gestalte geven aan uw heiligdom hier en nu in ons midden. Een huis van gebed voor alle volken, met een hart dat klopt voor onze medemensen in de kou. Zegen ons gemeente ontmoeting na deze dienst. Leer ons te luisteren naar elkaar en naar wat ieder van ons uit uw woord verstaat. Maak ons tot een gemeenschap waarin mensen elkaar niet dwingen of een andere mening opleggen, maar bevrijd ons ook van alles wat ons dwingt of beweegt een andere weg te gaan dan u wilt dat we gaan zullen. Zo bidden wij samen. Wees gij bij de zieken, bij Mary Kaptein. We bidden om verlichting van de pijn en genezing. Bij hen die kuren, die revalideren, wees bij de stervenden, de rouwenden. Vandaag gedenken wij in het bijzonder Willibrord en allen die ons van u vertelden, die Christus volgend gestorven zijn en nu leven in uw licht. En al die wij persoonlijk kennen. Een kaarsje geeft licht in deze donkere wereld. Geloof, hoop en liefde voor alle mensen van goede wil en onze overleden dierbaren in onze gedachten. Dat wij in de leegte en de stilte van hun aanwezigheid uw stem horen en u nabij weten. Gij die bewogen bent om mensen en deelt in hun vreugde en verdriet, wij danken u dat gij bij ons wilt wonen. Laat ons huis een open woning zijn voor elkaar waar wij u mogen loven en de wereld van dienst kunnen zijn in vrede en gerechtigheid. Door Jezus uw Zoon die ons leert bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. in de mand van de kinderen vond ik prachtig gebaar van open handen met maïskorrels die nog moeten ontpoppen. Dank u voor de vruchten van het land, de oogst waarvan wij mogen delen. Laten wij een ander niet vergeven, niet vergeten en delen het goede uit uw hand. Na mijn preek zat ik even daar en ik bedacht, ik moet de kerk toch nog beter leren lezen. Want ik heb het niet goed gezegd. Ik dacht standvastigheid, geloof, hoop en liefde. Maar daar hebben we de hoop. En aan de andere kant de standvastigheid, daar hebben we het geloof. En daar hebben we de liefde. De meeste van deze is de liefde. Ga dan van hier, dragende en uitdragende, de zegen van onze Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Test, test, A.
Beste mensen, goedemorgen nog. Hier bij de koffietafel staan broodjes. Pakt u gerust als u zin hebt. Over een minuut of 5 à 10 wil ik u vragen naar het schip te komen. En daarbij voorkeur op de eerste of de derde rij plaats te nemen. Ik zal straks uitleggen waarom ik dat zo specifiek vraag. Op de eerste of de derde rij. In een soort halve kring. Minuut of 5 à 10. Eet smakelijk.